Ik heb even een hele andere boodschap. Ik wil het vandaag gaan hebben over de beloning. En heel vaak hebben we het over beloning van God voor jou op aarde of voor de zegen die je kan ontvangen. Maar ik wil wel, en ik werd erbij bepaald, naar aanleiding van gesprek met een van mijn dochters, spreken over een beloning die jij ontvangt als je in de hemel komt. Ik had met mijn dochters dit gesprek. Ik zeg, ja, als we in de hemel komen, is toch iedereen gelijk? Zei een van mijn kinderen. Ik zeg, ja en nee. We worden allemaal gered. En we zijn allemaal, ontvangen we die genade. Ik zeg, maar ook in de hemel is er beloning aan de hand van werken die je op aarde hebt gedaan. We worden niet gered aan de hand van werken, we worden gered door het geloof. Maar we worden wel beloond. We kunnen beloond worden naar werken toe. Aan de hand van onze werken hier op aarde. En ik wil je laten zien dat dat in God ook heel rechtvaardig en heel eerlijk is. Want we hadden het gesprek van, ja, maar dat is toch niet eerlijk dat de een dan meer beloond misschien wordt als een ander. Als je de hemel ontvangt is het toch al een beloning op zich. Ja, maar de Bijbel en Jezus boven alles spreekt daar toch over. En ik wil je dat vandaag daarover delen met u. Er is loon naar werk. Er is loon naar werk. Er is een beloning naar werkzaamheden. Als je voor een aardse werkgever werkt, word je beloond met geld. Nu voor de hemelse werkgever kunnen we ook beloond worden. Alleen God beloont niet met geld. In de hemel is er een andere beloning. De Heer Jezus zelf heeft ons geleerd, verzamel je geen schatten op aarde. Dan zegt hij waar mot, roest zijn. En die schatten onogelijk kunnen maken, die schatten kapot kunnen maken. Maar ook waar inbrekers kunnen zijn om ze te stelen. Het zijn drie gevaren van rijkdommen die je kan vergaren op aarde. En Jezus zegt, verzamel je geen schatten die op de aarde zijn. Maar verzamel je schatten die in de hemel zijn. En dan zegt hij daarachter bekende tekst, want waar je schat is, zal ook je hart zijn. Dus vandaag hoop ik je te kunnen te enthousiasmeren over de beloningen die eventueel voor je klaar liggen, voor ons klaar liggen in de hemel. Nou, het is belangrijk altijd voor een christen dat je heel goed het fundament van het geloof begrijpt. De Bijbel leert dat wij worden gered, we ontvangen de hemel, het oordeel van de hel gaat ons voorbij, op basis van Gods genade, op basis van wat Jezus heeft gedaan, op basis van het kruis, op basis van zijn offer en zijn opstanding. Dat is de kant van Gods genade. Dat is wat God heeft gedaan. Onze kant is het geloof. Wij geloven, wij accepteren wat Jezus voor ons gedaan heeft aan het kruis. En als die twee samenkomen, spreken we over redding. Als je gelooft in de genade, word je gered. Dit is basisfundament, maar ontzettend belangrijk. Kan je niet vaak genoeg horen en weten en bewust van worden. Je wordt gered door Gods genade, maar ook door het geloof. Zoals iemand zegt, ik ben gered door Gods genade, amen. En als iemand zegt, ik ben gered door het geloof, ook amen. Maar toen die samenkwamen, werd je gered. En de Bijbel zegt ook nog eens dat je je redding, behoudenis, moet blijven bewerken. Door blijvend te geloven in Gods genade. Nou, geloof is een gave, maar geloof is ook een keuze. De Bijbel, bijna op elke bladzijde, laat je verantwoordelijkheid zien. De keuzemogelijkheid van de mens. Dus geloof is ook altijd, niet alleen de gave, maar is ook een keuze. En daarom ben je accountable voor God. Nou, die redding hebben wij ontvangen omdat Jezus het oordeel over onze zonde gedragen heeft. Dat is de genade. Ja, en het geloof is ingetapt in Gods genade. Nou, dit is alleen maar redding. En ik geloof het allerbelangrijkste in het leven is redding. We zeiden vroeger vaak genoeg, je kan beter gezond naar de hel gaan. Je kan beter ziek naar de hemel gaan dan gezond naar de hel. Daar bedoelen we mee te zeggen, oké, genezing is belangrijk, er zijn aardse zaken belangrijk, maar de hemel is het allerbelangrijkste. Maar toch leert Jezus dat er ook beloning is in de hemel aan de hand van hoe je op aarde hebt geleefd. En ik wil je straks meenemen in wat we in de theologie noemen de vijf kronen. Maar daar kom ik zo meteen op terug. Er is een gelijkenis die Jezus zelf heeft geleerd. En in de oude vertalingen kennen we het als de gelijkenis van de ponden. In de nieuwe vertalingen kennen we het als de gelijkenis van de drachmen. Staat er in de NBV-vertaling in Lucas 19. In de gelijkenis van de talenten in Matteüs 25 krijgt elke slaaf, krijgt elke dienaar verschillende aantal talenten. Maar in de gelijkenis van de ponden krijgt iedereen hetzelfde bedrag. En ik geloof, dit geldt voor kinderen. We krijgen allemaal dezelfde genade. En op het moment dat we gered worden, gaan we leven met God en gaan we God dienen. En is er verschillende soorten beloningen mogelijk. En de Bijbel zegt dat een man ging naar een ver land om de koninklijke waardigheid om ontvangst te nemen. En zou daar later weer teruggaan. En hij roept drie dienaren bij zich en hij geeft elke dienaar 100 drachmen. 100 drachmen, 100 drachmen, 100 drachmen. Ze krijgen allemaal hetzelfde. Allemaal een cadeau. allemaal krijgen ze genade. Ze krijgen allemaal geld uitgereikt. Ze krijgen allemaal 100 drachmen. En de aankomende koning zegt, maak handel en doe wat met wat ik je heb gegeven. De eerste slaaf, de eerste dienaar, die de Bijbel zegt, hij verdiende het tienvoudige. Hij had 1000% ROI. Iemand zegt ROI. Ja, hij had 1000% rendement. Die 100 drachmen maakte hij tienvoudig, maakte hij 1000 drachmen van. En toen de koning terug was gekeerd, zei hij, goed gedaan, goede en getrouwe dienaar. Over weinig heb ik je gesteld, over 10 steden zal ik je stellen. Zo, hij kreeg een beloning van 10 steden, omdat hij had gewerkt met datgene wat hij van zijn heer had ontvangen. Die andere dienaar, die had het vervijfvoudigd. Hij zei, oké, je hebt 100 drachmen en je hebt nu 500 drachmen van gemaakt. Ik zal jou stellen over 5 steden. Er was een beloning, die 500 drachmen waren van de heer. Dat spreekt over rentmeesterschap. Het blijft geld van God, het blijft geld van jouw heer. Maar er was wel een beloning die dienaar ontving op basis van waar hij mee werkte. En hij werd gesteld over 5 steden. En ik kent het verhaal, er was 1 dienaar en die zegt, ja, ik was bang, want u bent een streng heer. Zo, ik heb uw geld maar verstopt, hier is het terug, hier is 100 drachmen terug. En de baas, de heer, de koning, werd boos. Want hij verwacht, iemand zegt ROI. Hij verwacht rendement. Hij zegt, waarom heb je het geld dan niet, niet bij de bank gebracht dan? En de Bijbel zegt, neem hem die 100 drachmen en geef het aan degene die al heeft. Want wie heeft, zal meer krijgen. En die ene diener werd eigenlijk gestraft omdat hij de genade niet vermeerderde die hij had ontvangen. Nou, ga even met me naar 1 Korinthe 3. Ik hoop even nog heel goed fundamenten neer te leggen voor het onderwijs van vandaag. Vandaag hebben we echt een stuk onderwijs. Omdat heel veel mensen, heel veel christenen zijn zich niet bewust van datgene wat op je wacht als je de hemel binnenkomt. Jij zal niet meer voor de grote witte oordeelstroom komen staan, omdat jij bent gered. Jezus heeft het oordeel gedragen. Als kind van God, die gelooft in de genade van God. Ja? Maar je komt wel voor een andere troon te staan, leert de Bijbel. De Bijbel noemt de troon waar jij later in de hemel voor komt staan, waar ik voor kom te staan, de rechterstoel van Christus, of de rechtertroon van Christus. Wij komen als kinderen van God allemaal voor die troon te staan. En dan worden we beloond of niet aan de hand van hoe ons leven op aarde is geweest. En dit is een heel serieuze boodschap vandaag. Ik geloof aan het einde van de boodschap dat we ook diep in aanbidding kunnen komen. Maar dat komt straks. 1 Korinthe 3, vers 11. Dus dit is een bekende tekst waar ik mee begin. 1 Korintiërs 3, vers 11. Want niemand kan een ander fundament leggen dan dat er al ligt. Jezus Christus zelf. Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en edelstenen, of met hout, hooi en stro. Eigenlijk zegt hier de Bijbel, er zijn 2 soorten elementen waar je kan bouwen op het fundament. We zijn allemaal gered en we zijn allemaal door het fundament Jezus Christus kunnen we ons leven gaan bouwen. Maar met wat voor materialen ga je bouwen? Bouw je met hout, hooi en stro? Of bouw je met goud, zilver of edelgesteente? Vers 13. Van ieders werk, iemand zegt werk, zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het oordeel zal dat blijken. Want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Met andere woorden, later sta je voor die troon. Ik stel het even symbolisch voor. En dan alles wat je in jouw leven als werk hebt geleverd aan God, komt er dan voor te liggen. En dan komt de vuurtest. Dan wordt het in de oven gegooid. En als die vuur klaar is en de oven wordt geopend, dan blijkt welk werk nog steeds blijft staan. Goud zal blijven, zilver zal blijven, edelgesteent zal blijven, maar hout, hooi en stro zal worden verbrand. En dan heb je niks eigenlijk om aan de Heer te geven. Je hebt niks om aan hem te overhandigen. Dan staat er in vers 14, wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Iemand zegt beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen. Hij zelf zal echter worden gered, maar door vuur heen. Zie je, redding blijft wel staan, want je bent gered door het geloof. Maar er is geen beloning naar werken die je hebt kunnen laten zien. De Bijbel laat boven alles zien, het gaat om het geloof, maar echt geloof produceert geloofswerken. Dus wat Jacobus laat zien. En zonder geloofswerken is eigenlijk je geloof dood. Je zal worden gered maar door vuur heen. Je zal eigenlijk maar net worden gered, mag ik het zo zeggen. Zo de vraag die ik me heb gesteld, wat doen we met datgene wat we van God hebben ontvangen? Als we datgene wat we van de Heer hebben ontvangen, als we hem daarmee dienen en behagen, zullen we beloning krijgen van hem in zijn koninkrijk. En de Bijbel zegt altijd, wat er beloond wordt is trouw en betrouwbaarheid over datgene wat de Heer je heeft toevertrouwd. Vandaag wil ik dus spreken over de 5 kronen. In het Nieuwe Testament wordt duidelijk gemaakt door de Heer Jezus en door de apostelen dat er een beloning op ons wacht als we goede werken hebben gedaan, geloofswerken hebben gedaan. Er zijn dan 5 verschillende kronen. In het Engels is dat wat makkelijker te lezen in allerlei Engelse vertalingen. In de Nederlandse vertaling lees je soms de krans, een lauwerkrans, dan wel weer kroon. Dus dan lees je moeilijk over deze 5 verschillende kronen, maar het zijn er inderdaad 5. En ik wil je laten zien aan de hand van deze kronen hoe jij en ik kan worden beloond als we later voor de troon van Jezus staan. De eerste kroon staat in Jacobus 1 vers 12. We gaan vandaag echt even het woord in. Pak hem maar alsjeblieft bij als je dat nog niet hebt gedaan. Of zoek het even op je iPad of je telefoon. Ik zie sommige mensen, die paar mensen die hier zijn, kaal zitten. U krijgt een liefdevolle rebuke van mij. Als je dan eindelijk de kans hebt om naar het huis van God te komen, neem in ieder geval je Bijbel mee. Dat is 1 persoon. Iemand zegt au. Alright, Jacobus 1 vers 12. Ik hou van deze tekst. De Bijbel zegt, gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Heb je ook beproevingen vandaag? Ben ik de enige? Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans, ontvangt als kroon het leven. Zoals God heeft beloofd, iemand zegt beloofd, aan iedereen die hem lief heeft. Ja, deze Bijbel spreekt over de kroon van het leven, of de kroon des levens, staat er in oude vertalingen. En deze vertaling over de lauwerkrans van het leven. Dit is de eerste kroon waar de Bijbel over spreekt. Nou, je moet weten dat Paulus, die later ook zou spreken over de lauwerkrans of over kronen, en Jacobus, opgroeide in de tijd van de Romeinen. Wat gebeurde in de tijd van de Romeinen? Als er een generaal een veldslag had gewonnen, of iemand had bijvoorbeeld in het Colosseum in Rome een wedstrijd gewonnen, dan kreeg hij een lauwerkrans toegegooid. Ja, dat was gewoon een krans van bepaalde takken. En die zette hij op zijn hoofd als teken dat hij een overwinnaar was. Zelfs in de grote veldslagen van de Romeinen, als dan een legereenheid terugkwam, dan liep de generaal voorop met een lauwerkrans op zijn hoofd. En de alle Romeinen, alle bevolking, alle volk van Rome, die zag de generaal lopen met alle soldaten erachter. En ze applaudisseerden langs de weg, want hier liep de overwinnaar. Die lauwerkrans was een teken van overwinning. De kroon die je zal ontvangen in de hemel is een teken van overwinning. Nou, waar spreekt die lauwerkrans over? Openbaringen 2 vers 10 wordt die ook genoemd. Over dat zijn mensen die volharden tot het einde. Deze krans, deze kroon spreekt over volharding. Jezus spreekt vaak, wie volhardt zal de kroon van het leven ontvangen. Deze kroon wordt gegeven aan hen die volharden onder beproevingen. Jezus zegt, wees niet bevreesd voor datgene wat je moet lijden, maar doorsta de beproeving en uiteindelijk zal je ontvangen de kroon des levens of de kroon van het leven. Ik zal jou geven de kroon van het leven. Zo, dit is een kroon die spreekt over het eeuwige leven dat je hebt ontvangen. Hoe? Door je volhardingen heen. Blijvend geloven in Gods genade. Blijvend vertrouwen in onze God. Door alle testen heen. De tweede kroon die genoemd wordt in de Bijbel is wat de Bijbel noemt de onverwelkelijke kroon. In het Engels de incorruptible of de imperishable crown. In 1 Korinther 9 vertelt Paulus dat wij als atleten moeten zijn die de finish moeten halen als eerste. Hij vergelijkt het leven van een christen met een wedloop. Met een marathon. Beter bekend onder de Grieken. Zijn er ook Grieken hier? Ik ben geen marathonloper, we hebben een paar in de kerk. Maar weet je, hij vergelijkt ons leven als christen met een marathon, met een wedloop die we moeten lopen. En hij zegt, ren zo dat jij eerste wordt. Niet dat jij beter bent dan anderen, maar dat jij het dienen van God zo hoog hebt dat het allerbelangrijkste is in je leven. En dat je de eindstreep haalt. Zo, je moet snel rennen, blijvend snel rennen, ook op het einde snel rennen. En zorg dat je de finish haalt. Hij zegt dan, want in 1 Korinther 9, want aan het einde, als je de finish hebt gehaald, krijg je een kroon. Wat voor een kroon? Een onverwelkelijke kroon. Zie, een atleet krijgt een verwelkelijke kroon. Die krijgt vaak een beker die na een poosje weer vergaat, in ieder geval hier op aarde. Hij heeft alleen waarde voor zijn aardse leven. Een atleet, straks beginnen er toch weer de Olympische Spelen. En elkegene die 1, 2 en 3 wordt, die krijgt een medaille voor de rest van zijn leven. Kan hij zeggen, ik heb goud en zilver gehaald voor de 800 meter roeien. Of weet ik veel, wat hij ook maar doet. Ja, en hij kan heel trots aan ons allemaal laten zien dat je een medaille hebt gehaald. Maar de Bijbel laat zien wat er echt toe doet, is dat God je een medaille kan geven. Wat er echt toe doet als christen, dit is het allerhoogste, is dat als je in de hemel komt, God, als ik zo mag zeggen, trots op je kan zijn en een medaille aan je kan overhandigen. Wat de Bijbel dan noemt een kroon. Een onverwelkelijke kroon. Een kroon die nooit kapot gaat. Een kroon die je de rest van je eeuwigheid, waar je trots op kan zijn. Een onverwelkelijke kroon. Hij spreekt in 1 Korinthe 9 over zelfbeheersing. Hoeveel hebben wel eens moeite met zelfbeheersing? Het is niet voor niks een vrucht van de geest. Het is iets wat je door je relatie met God moet leren uitleven. Moet leren uitwandelen. En deze kroon spreekt over zelfbeheersing. De mate waarin je jezelf hebt kunnen beheersen. Niet alleen naar lusten toe, naar verleidingen toe. Naar afleiding, terwijl je die wedloop loopt. En discipline in het dienen van God. Deze kroon spreekt over zelfbeheersing en zelfverloochening. Omdat je zegt, oké, die wedloop die ik voor God loop, die is veel belangrijker dan de aardse zaken. Dat vraagt ervoor dat je je soms jezelf verloochent. En soms eigenlijk, de Bijbel leert, Galaten 2 vers 20, jouw hele leven jezelf verloochent. Om God te eren, omdat je leven om de Heer draait. Zo, er is een kroon van het leven, wat je kan ontvangen. Er is een onverwelkelijke kroon. En dan is er in 2 Timotheus 4, kan je alvast opslaan. Er is een kroon van rechtvaardigheid. 2 Timotheus, hoofdstuk 4. Je moet weten dat 2 Timotheus is de laatste brief die Paulus schrijft aan het eind van zijn leven. Waarin hij Timotheus nog opdracht geeft over zaken die er echt toe doen in het christelijke leven. En zowel Petrus, maar ook Paulus, die voelden dat hun tijd zou komen, dat ze heen zouden gaan. Paulus zou uiteindelijk vermoord worden door het zwaard, gedood worden door de Romeinen. En hij had rechtszaken voor de rechter en voor de keizer. En misschien wist hij ook in het natuurlijke gewoon, mijn tijd komt eraan, ik ga worden onthoofd. En kijk wat hij schrijft in 2 Timotheus 4, dus net voor zijn dood. Deze grote man van God, en ik weet niet van jou, maar ik heb veel respect voor deze man. Hij is de apostel van Jezus. Hij zegt in 2 Timotheus 4 vers 6, mijn bloed wordt al als een offer uitgegoten. Het moment waarop ik heen ga nadert. Hij voelde zijn einde komen. Maar ik heb, de Surinamer zegt fitti aboom fitti, de goede strijd gestreden. Er zijn geen Surinamers hier. Oh nee, twee toch? Fitti aboom fitti. Ja, strijd de goede strijd. De Bijbel zegt, weet je, ik heb ook ontdekt, vele christenen strijden vaak de verkeerde strijd. Als je dan een strijd strijdt, strijd de goede strijd. De Bijbel noemt hem de goede strijd van het geloof. Lisa, je begreep me toch, of niet? Gelukkig. Ja, ik heb de goede strijd gestreden, zegt hij over zichzelf. Hij zegt, ik heb in veel verkeerde strijden kunnen vallen, maar ik weet in God, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de wedloop volbracht. Ik sta nu bijna voor het punt van mijn finish. Ik heb het geloof behouden. Iemand zegt behouden. Zie je, de kunst is dat je redding behoudt. De geloof behoudt. En dan staat er, nu wacht mij de krans van de gerechtigheid. The crown of righteousness. Die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven. Wauw, moet je voorstellen dat je staat voor die... Als je dit alleen nog gaat inbeelden, je leven zal veranderen vanaf dit moment. Als jij dit voor de rest van je leven kan impregneren in jouw hart, in jouw denken. Dat er op een dag komt dat je voor de troon van Jezus staat. Kijk, weet je, wij moeten leren dingen doen met de eeuwigheid in gedachten. Mag ik gaan prediken? Het is even een fundamentje. Want wij zijn vaak heel erg bezig met alleen maar de aardse zaken. Terwijl als er één ding is wat de Bijbel leert, is om je ogen omhoog te heffen. Op een dag zal je staan als kind van God, gered en gewassen door het bloed zoals je nu bent. Ja, door het geloof. Twijfel nooit aan dat. Wat Jezus heeft uitgeroepen, het is volbracht. Misschien val je nog wel eens, misschien nog wat moeilijke dingen, maar je blijft altijd weer terugvallen op dat geloof. In Gods genade, in die liefde van Jezus. Je bent gered. Je hoeft nooit te twijfelen aan je redding. Eén ding, Toen ik 25 januari 1998 mijn leven overgaf aan Jezus, ik wist één ding, ik heb eeuwig leven. Ik kende de Bijbel echt nog niet, ik wist nog heel weinig, maar ik wist het. Ik wist dat ik gered ben. Je weet het, als je gered bent, weet je het. Je weet het. En als jij nog veroordeeld wordt in jouw denken vanwege zonde, misschien sommige mensen denk ik ook wel eens, ze zijn niet eens echt bekeerd. En dat is het probleem, in hun denken. Omdat ze niet echt bekeerd zijn, niet echt met hun hart tot Christus gekomen zijn, nog niet wederom geboren zijn, nog niet gered zijn, zitten ze de hele tijd in dat denken, ja of nee. Als je gered bent, weet je het. Dat is waar Paulus de hele tijd over schrijft, over de zekerheid van het geloof. Je bent nog niet volmaakt. Ik zelf zou zeggen, ik ben niet beter dan andere mensen, helemaal niet. Ik ben boos alleen in de genade die ik ontvangen heb door Jezus. Maar dat ik gered heb, staat vast. Dus ik hoef niet te vrezen voor oordeel. Ik hoef niet te vrezen dat God mij alsnog naar de hel gaat sturen, want dat gaat nooit gebeuren, want ik heb zijn genade ontvangen. Als je daar diep, diep, diep van binnen nog steeds een beetje bang voor bent, misschien vanuit religieuze opvoeding of wat dan ook. Oh, wat een verspilde energie en tijd. En letterlijk, dat is zonde in het leven. Dat je onbewust altijd nog dat stemmetje in je achterhoofd, ja, misschien is het toch niet voor jou. Of misschien is het alleen maar een fabeltje. Oh man, als Jezus alleen maar een fabeltje is, kan je beter de duivel gaan dienen. Dien hem dan goed. Ja, dien hem dan goed. Of het is wiel wat we prediken. Of het is wiel wat we geloven. Of de Bijbel is waar. En als de grootste leugen is, dan zegt Paulus, dan ben ik de meeste zielige man op aarde, zegt hij over zichzelf. Maar ik weet dat het waar is. Maar onthoud dit, op een dag als kind van God, gered, kom jij voor de troon van Jezus te staan. Ik denk wel eens, als ik dit meer bewust word, dan zal mijn leven, hoe meer je bewust van bent, hoe meer je leven echt anders zal leiden. Hoe meer je bewust bent van de eeuwigheid, hoe meer je anders zal leven. Als jij op het moment bewust wordt, je staat voor de troon van Jezus, hoe kijkt Jezus dan naar jou? Hoe beoordeelt hij jou? Waar kijkt hij naar? Wat zijn dan dingen die je echt, waar je hem blij mee kan maken? Als dat jouw Heer is, als dat je meester is, als dat je koning is, hoe kan je jouw koning dan blij maken? Luister, ik hoop dat je deze preek onthoudt. Er zijn 5 dingen, als je die doet, dan maak je hem heel erg blij. En als je die dingen niet doet, als ik menselijk mag zeggen, maak je hem verdrietig. De eerste was dus al volharding. Hoe maak je hem blij? Door te volharden in het geloof. Hoe maak je hem blij? Door jezelf te beheersen. En kijk nu wat Paulus zegt in 2 Timotheüs 4 vers 8. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, die rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag. Oh, hier is die grote dag. Je staat nu voor de troon van Jezus. De Bijbel leert, je hoeft geen angst te hebben, geen angst voor veroordeling, niks, want je bent gered. Halleluja. En dan, als jij de goede strijd hebt gestreden, als je het geloof hebt behouden, als je in nauwe verbondenheid met de Heer hebt geleefd, zoals Paulus dat ook heeft geleefd. Het is alleen visualisatie, hè? Dit is het evangelie van Arno. Ja, dan zie ik die koning die stapt van zijn troon. Die doet 7 treden naar beneden. Ik weet niet hoe groot en hoe machtig die troon is. Maar ik stel hem maar zo voor, want de troon van Salomo was al heel indrukwekkend. Ja, hij stapt van zijn troon. Om een kroon te pakken, die misschien klaar lag of naast zijn troon lag. Om aan jou die kroon te geven. Wat de Bijbel noemt de kroon van gerechtigheid. Paulus zegt, die kroon zal ik van de Heer ontvangen. De Heer zelf, de rechter zelf, zal hem mij die geven. Moet je voorstellen, Jezus. De allerheiligste, de allergrootste, de allerkrachtigste, de schepper. Hij stapt van zijn troon om jou wat te geven. Op basis waarvan? Dat je in nauwe verbondenheid met de Heer hebt geleefd. Want kijk wat erachter staat. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid. Die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag. En niet alleen aan mij, maar aan alle die naar zijn komst hebben uitgezien. Kom maar, zie je nog uit naar zijn komst? Zie je nu nog meer dan ooit uit naar zijn komst? Ja? Of hij komt terug om je te halen. Of op een dag, boem, je bent daarboven. Maar als je in nauwe verbondenheid hebt geleefd met de Heer. Je hebt uitgezien naar de wederkomst van Jezus. Weet je, want dat is het allerbelangrijkste. Leuk, al die aardse dingen. Maar de vereniging met de Heer is het meest heilig, meest mooie. Waar je maar naar kan verlangen. Je verlangt naar je nieuwe auto en je nieuwe huis. En je verlangt om gezegend te worden op aarde. Maar geloof me, beter word je gezegend daar. Dan... Het allermooiste is als je beide op kunnen gaan tot de dag dat je heen gaat. Maar het allerbelangrijkste is de zegen van de Heer. Die je daar gaat ontvangen. Want dat is voor eeuwig. Je kan daar niks toevoegen meer. Je kan niks meer aan afdenken als je eenmaal daar staat. De kroon van de rechtvaardigheid. Zo, het leert mij uit te zien naar de komst van Jezus. Dat is ook een geloofszaak. Dat is een volhardingszaak. Ik weet niet, nu door al die coronamaatregelen, toestanden in de hele wereld. Ik heb in mijn teaching over de eindtijd in de livestreams uitgelegd dat we heel goed moeten opletten hoe dingen gaan vervolgen na dit. Maar ik hoop dat het ons verlangen naar de komst van Jezus heeft bespoedigd. Na de kroon van rechtvaardigheid is er nog een kroon, de kroon van glorie. 1 Petrus 5. Dit is niet voor iedereen. Dit is alleen voor sommige mensen. Maar het is ook belangrijk dat iedereen dit weet. 1 Petrus 5, vers 1. Deze kroon kan worden gegeven aan diakenen, aan oudsten, aan pastors, aan apostelen, aan profeten, aan evangelisten, aan herders en leraren, aan ambtsdragers in de kerk. Aan mensen die ambt dragen, die het huis van God dienen, formeel. Petrus zegt in 1 Petrus 5 vers 1, ik doe een beroep op de oudsten onder u. Als uw mede-oudsten en als ooggetuigen van Christus lijden. En omdat ik evenals u zal delen in de heerlijkheid, in de luister die binnenkort zal worden geopenbaard. Hij heeft het nu ook over de heerlijkheid die gaat komen. En hij zegt, vers 2, hoed Gods kudde. Hoed de kudde van God, waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt. Houd goed toezicht, niet gedwongen, maar vrijwillig. Zoals God dat wil. En niet om er zelf beter van te worden, maar met belangeloze toewijding. Stel je niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan jou is toevertrouwd. Maar geef het goede voorbeeld. Dan zal je, wanneer de hoogste herder verschijnt, de krans van de luister ontvangen. Luister is majesteit of glorie. Ik noem het even de kroon van glorie. Maar je mag het ook noemen de kroon van majesteit. Dus er is een kroon van glorie die bestemd is voor mensen die hun taak goed vervullen in het huis van God. En dan staat er, dan zal je wanneer de hoogste herder verschijnt, de krans van de luister ontvangen, die nooit verwelkt. Weer wordt er gesproken over die onvergankelijkheid. En u jongeren moet van uw kant het gezag van de oudste erkennen. Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn. Want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. Ja, deze kroon is voor mensen die het huis van God dienen, die in leiderschap staan en die in de ogen van God hun taak goed hebben vervuld. Het gaat niet om de ogen van mensen of om de ogen van jezelf. Het gaat om of je in de ogen van God je taak goed hebt vervuld, in de ogen van de Heer Jezus, de Heer van de kerk. Nou, hoe moet een houding zijn, en dat is ook belangrijk voor iedereen, van een dienaar van God of een dienstmaagd van God? Het goede voorbeeld geven. Belangeloze toewijding. Met andere woorden, je wijdt je toe zonder een belang daarin te hebben voor jezelf. Je wijdt je toe aan Jezus, wijdt je toe aan het huis van God, zonder daar zelf een belang in te hebben. De Bijbel zegt ook vrijwillig. Dat ik uit mijn vrije wil. Soms hoor je wel eens mensen, hè? Ja, ik dien omdat het moet. Ik dien de kerk omdat ik dien het huis van God, of ik dien dat, ik dien daar omdat het moet. De Bijbel zegt, als je doet het omdat het moet, zul je geen beloning ontvangen. Zegt Paulus ook in Korintiërs 9. Hij zegt, wee mij als ik het evangelie niet predik, maar ik predik het wel uit vrije beweging. Anders is er geen beloning voor mij. Ja, zo, het leert mij altijd te kijken, nee, vanuit mijn vrije wil. Want God manipuleert niet, God domineert niet, hij laat het over. Wat wil ik? Wil ik zijn huis dienen? Wil ik? Wat is mijn wil? Spreekt de Bijbel over God, goed toezicht houdend over het huis van God, zoals God het wil. Er is ook een slechte houding wat Petrus hier noemt, gedwongen. Dat mensen dus gedwongen dienen. De Bijbel leert mij elke keer dat er een beroep wordt gedaan op onze vrije keuze, op onze wil om God te dienen. Ook voor ambtsdragers. De Bijbel leert een andere slechte houding, zelfverrijking. Dat mensen niet het huis van God dienen. En ik hoop dat het nooit hier in Gaatcentrum of andere Gaatcentrum kerken en in al onze bediening zal gebeuren. Maar er zijn mensen, en ik kom op vele plekken, die de kerk zien als een soort middel om zelf heel rijk te worden. Die zullen hun rebuke ontvangen van Jezus. Niet uit zelfverrijking en ook niet heerszuchtig. En is ook eentje voor ons allemaal om goed in te prenten. Heerszuchtig betekent niet met intimidatie werkend of manipulerend werken. Een goede leider in het huis van God mag niet heerszuchtig zijn, niet intimideren of manipuleren om zijn wil door te voeren. En dan staat er naar het voorbeeld van Jezus Christus. Deze kroon heeft te maken met dienstbaarheid. Zoals Jezus gediend heeft. Nou, en daar allemaal hebben we nog heel veel om aan te tippen. En die kroon van glorie ligt dan voor ons klaar, Maarten. Hé, die kroon van glorie ligt dan voor ons klaar, Marieke. Spreekt hij bijzonder over oudsten, maar ik trek in de breedste over alle ambtsdragers in het huis van God en over alle kerken en die er altijd als ze geweest zijn en gaan komen. Er ligt een kroon klaar, maar alleen als we met de juiste... Kijk, God toetst hier weer de houding. Datgene wat het vuur toetst is onze houding, is onze motivatie. Waarom doen we de dingen? Als ik het boek Prediker lees, waarin hij zegt alles is lucht en leegte, dan zegt hij, eigenlijk de enige reden waarom mensen dingen doen, is omdat de een heeft naijver op de ander. Heel vaak werken we vanuit na, is onze motivatie. Ja, ik kan wel even zien, of ik ga wel even laten zien, of ik ben dit en ik kan dat. Ook in het huis van God. Maar je zal niet worden beloond met die houding. Je zal worden beloond met een houding van belangeloosheid, vrije wil en liefde. Waarmee de kroon die je ontvangt is als je het ding uit liefde hebt gedaan. Paulus zegt, dat is mijn motivatie, 2 Korinthe 5. Mijn motivatie is liefde. Mijn motivatie, oké, ik wil worden zoals Jezus. Hij was een dienaar, ik word een dienaar. Met andere woorden, hoe hoger anderen moeten gaan, hoe lager ik moet gaan. Dus de vraag eigenlijk, soms moet je jezelf stellen ook. Dit is even in de breedte. Of je nou ambtsdrager bent of niet, hoe zou Jezus dienen? Hier op dit bedrijf, in dit bedrijf. Hier in deze kerk, hier in deze bediening, hier in dit gezin. Hoe zou Jezus dienen? Want je beloning zal je ontvangen, als ik zo mag zeggen, naarmate dat hart van Jezus zichtbaar is. En naarmate je het uit je eigen ego hebt gedaan, of uit egoïstische motieven. En dit is eentje voor ons allemaal om af en toe door de radertjes te laten gaan. Waarom dien je in het huis van God? Ook nu. Heel eerlijk. Wij durven vaak niet tot die diepste diepte te komen. En die spiegel voor onszelf voor te houden. Af en toe moet ik ook mezelf afvragen. Oké, Arno, ja, waarom doe je het nog allemaal? Waarom dien je? Gaat het echt om Jezus of gaat het toch heel veel ook om jou? Gaat het echt om Jezus, om de eer van Jezus of onbewust toch om jouw eer? Er is een kroon voor me klaar als ik mijn werk goed heb gedaan. Paulus zegt dat ook over zichzelf. De kroon van glorie. En als laatste, dat noemt de Bijbel de crown of exaltation, de kroon van verhoging. Paulus zegt tegen de Thessalonicenzen, jullie zijn mijn kroon. Wie waren de Thessalonicenzen? Paulus was daar in Thessalonica geweest, hij had het evangelie gebracht. En deze mensen waren tot bekering, tot geloof, tot redding gekomen door zijn evangelisatiewerk, door zijn prediking. Je zal een kroon ontvangen aan de hand van de zielen die je hebt gewonnen op aarde voor Jezus. Dat staat tot 2 keer toe. Voor alle bijbelgeleerden in Thessalonicenzen 2 vers 19 en Filippenzen 4 vers 1 zegt hij ook, u bent onze erekrans, u bent onze kroon. Wat is de kroon die je zal ontvangen, heeft te maken met evangelisatie en het winnen van zielen. En de Bijbel noemt dat de kroon van verhoging. Nou, een aantal in onze gemeente hebben dit getuigenis al eens gehoord. U weet dat we heel goed bevriend zijn met pastor Steve en Rita Fidel, zijn profeten in de bediening. Maar we spenderen vaak veel tijd met hun en regelmatig slapen ze bij ons huis als ze langere tijd in Nederland zijn. Nou, u heeft vaak het verhaal misschien van pastor Rita gehoord dat haar man overleden was. En dat ze met de ambulance naar het ziekenhuis ging in Frankrijk om... hij overleed in de ambulance onderweg naar het ziekenhuis. En ik weet niet meer precies hoe lang, maar een uur of langer is hij klinisch daadwerkelijk dood geweest. Er zijn allemaal bewijzen van en hij heeft er een aantal keer hebben ze ook in onze kerk daarover getuigd. En dan horen we meestal het verhaal van pastor Rita, dat ze zei, in the name of Jesus, stand up, Steve. En dat verhaal, dat gedeelte kent u wel. Maar wat velen niet weten, is het getuigenis van pastor Steve, wat er met hem gebeurde na zijn dood. En dit is een goede vriend van ons. En ik weet, profeten zijn soms altijd een beetje spooky, maar dit verhaal echt, hier heb ik 100% betrouwbaarheid in. Hij vertelt, ik vraag hem er vaak naar, want ik hou van mensen met bijna doodervaringen. Als ik dat mag interviewen of als ik mensen ontmoet, dan vraag ik vaak door, want ik hou van die getuigenis en verhalen. Ik heb meerdere verhalen hoor, maar dit is van mijn vriend. En hij vertelt dat toen hij overleed, dit was waar hij bewust van werd. Hij kwam in de hemel terecht. En hij vertelt dat hij er was, ik liep de hemel binnen, geestelijk, in de geest. En er was zeg even menselijk, een aantal meters. Daarna was er een soort gordijn. En hij wist, als ik daarachter ga, kom ik nooit meer terug. En hij zegt, net voor rond dat gordijn waren er zielen op mij aan het wachten. Hij zegt, ze hadden geen menselijke gedaante, maar ik wist dat er zijn zielen. En dat waren allemaal mensen die al overleden waren en die hij tijdens zijn leven op aarde tot Jezus had gebracht. Of als pastor of als rondreizende bediening. En die waren op hem aan het wachten. Oh. Die waren op hem aan het wachten. Voor hem om, ik weet niet wat er daarna zou gebeuren. Ik kan alleen mijn voorstelling van maken dat die mensen brengen hem misschien bij de troon. Of brengen hem dicht bij de Vader of bij Jezus, ik weet niet precies. Maar die zielen waren op hem aan het wachten. En die waren aan het applaudisseren. En die waren verheugd dat Steve zou komen. En terwijl die dat allemaal op zich in laat werken, hoort hij in één keer de stem van zijn vrouw. Steve, come back here in the name of Jesus. En vervolgens sloeg hij zijn ogen open. Ergens in Frankrijk. Ik weet niet of het in de ambulance of in het ziekenhuis was. Die mensen die jij en ik voor Jezus hebben gewonnen, die staan je daar op te wachten. Die zijn je kroon. Dat is onze kroon. En ik weet nog niet of het daadwerkelijk een kroon daarvoor krijgt. Maar de Bijbel leert heel vaak en legt heel veel nadruk voor ons op het winnen van zielen en op het evangelisatiewerk. En als ik me bewust word dat die mensen op je staan te wachten. Mijn oom zegt altijd, zorg dat je aanhanger vol zit met zielen de hemel in. Maar zo de Heer leidt, zal je daar een kroon voor ontvangen. Zielen die je hebt gewonnen. Misschien wat mensen wel weten, wat mensen niet weten. God weet het, Jezus weet het. De kroon wordt gegeven aan hen die zielen wonnen, evangeliseerden buiten de kerk. Zo, dit leert mij. Er zijn dus vijf verschillende kronen waar het Nieuwe Testament over spreekt. Een kroon voor volharding. Een kroon voor zelfverloochening. Een kroon voor het strijden van de goede strijd. Een kroon voor het dienen. En een kroon voor evangelisatie, mag ik zo zeggen. Of het winnen van zielen. Nog een keer, vijf kronen. Volharding, zelfverloochening, verwachten van de wederkomst en het strijden van de goede strijd. Dienen en het winnen van zielen. Zo kan je beloond worden naar werken. En vier van de vijf kan je altijd en overal doen. En het leert mij dat God, dus het werken voor God, als ik kijk naar de beloning en de kronen, is dus niet het daadwerkelijk energie stoppen in weet ik veel wat. Maar het is om de houding waarmee wij God dienen hier op aarde. Voor elk kind van God en elke christen. Ik vertelde u vorige keer al, ik geloof dat degene die de hoogste plaatsen krijgen in de hemel, degene die het meest geleden hebben hier op aarde. Ze hebben zelfverloochening en verharding ten toon gesteld. Nou, het woord van God leert dat wij allen, staat er in 2 Korinthe 5 vers 10, wij allen, iedereen, elk kind van God, zal voor de rechterstoel van Christus verschijnen. In de oude vertalingen, en ieder zal voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Zie, op aarde kunnen we heel makkelijk nog vijgenbladen vormen rondom ons geheimen en intieme delen en ons hart. En we zeggen wel eens, ja, niemand kent het hart, alleen God. Soms is dat een beetje een dooddoener. Maar we kunnen makkelijk vijgenbladen, echt de diepste motivaties, de diepste kern, drijfveren van jouw hart in het dienen van God, kent God alleen. Maar voor die rechterstoel zal het openbaar worden. Dan wordt de Bijbel zegt, elk raadslag van het hart zal openbaar worden. We kunnen daar niks meer verbergen. Alles zal openbaar worden. Alles wat jij in het geheim hebt gedacht, alles wat je in het geheim hebt gedaan, alles wordt openbaar voor de troon van Jezus. Je kan op aarde, kan je een of andere clown spelen. Je kan je masker ophouden, maar als je daar staat voor de troon, is het onmogelijk om een masker op te houden voor Jezus. En iedereen die daarbij zal staan, of engelen, weet ik hoe dat eruit zal zien daar, zullen allemaal getuigen zijn van jouw hart. Iemand zegt, wow, deze preek is serieus. Als het goed is, is dat het elke keer. Elke dienst en elke week. Want het leven is serieus. En de troon is ook serieus. Romeinen 14, we zullen alle voor Gods rechterstoel komen te staan, ons verantwoorden tegen Christus. Adam, die kon na de zonde in het paradijs nog vijgenbladen tonen om zich te beschermen. Maar het licht dat op zal gaan voor de troon, zal onophoudelijk alle en alles verlichten. Hopelijk is er een beloning. Maar ik denk het grootste en het mooiste, het allermooiste wat je ooit kan horen in jouw leven, is niet ik hou van jou. Met alle respect. Het doet ons vaak zo goed als wij deze woorden horen. Van iemand op aarde, een ander mens of misschien zelfs van Jezus. Jezus zegt ik hou van je, ik heb je lief. Is fijn, is goed, is belangrijk, is nodig. Moet. Maar om voor de troon te horen, goed gedaan. Wat heb je eraan te horen? Ik hou van je, je zit in de hel te branden. Maar hij houdt van alle mensen. Maar nu komt jouw respons waarop je staat daar voor die troon. En om aan de woorden van de koning van alle koningen te horen. Goed gedaan! Oh Heer, help mij. Misschien sommigen, terwijl ik predik, voel ik, mensen moeten zich bekeren. Dan beter nu. Nooit uitstellen tot morgen wat je nu kan doen. Zeker niet als het gaat om tussen jou en God. Het mooiste wat je kan horen is dat Jezus zegt, goed gedaan. Ga je goede en getrouw kind? Nee. Ga je goede en getrouwe koning op aarde? Nee. Ga je goede en getrouwe profeet, evangelist, apostel? Nee. Ga je goede en getrouwe diaken of oudste? Nee. Ga je goede en getrouwe dienaar? Over weinig was je verantwoordelijk op aarde. Ik had je genade gegeven en een paar gaven en talenten. Ik heb je in verhouding nog maar heel weinig gegeven. Wij zijn als het goed is vol van. We zijn met allerlei geestelijke zegeningen gezegend. Maar Jezus zal daar in de hemel zal die zeggen, over weinig ben je getrouw geweest. Over veel zal ik je stellen. 1 Korinthe 15, de ene ster in de hemel zal helderder schijnen dan anderen. Sommigen zullen wat, ik weet niet of het invloed is of macht of weet ik veel, ontvangen daarvan de Heer. En wat gebeurt er uiteindelijk met die kroon? Ik weet niet, ik stel me even zo voor, je hebt 5 kronen op je hoofd. Je hebt het zo geweldig gedaan. Je bent zo gezegend. Je bent zo dienaar geweest. Je bent zo volharding. Je hebt zo verloochening. Je bent een Noord-Koreaanse christen en je hebt alles meegemaakt. Of weet ik veel, of hier in Nederland heb je wat lijden tegemoet te gaan. Stelt waarschijnlijk weinig voor vergeleken met andere christenen in deze wereld. Zitten we een beetje te pochen, hè? Maar dan krijg je misschien 5 kronen of een 5-delige kroon of 5 edelstenen in die kroon. Laten we het even zo voorstellen. Je hebt een kroon met 5 edelstenen. Je loopt er in de hemel. Je denkt echt dat je een chief bent. Je denkt echt dat je een baas bent. Je voelt je echt gewoon, weet je, ik bedoel, Jezus heeft dit net allemaal over je uitgesproken en aan jou gegeven. En ik bedoel, je loopt wel letterlijk op wolken dan. Hè? Ik bedoel, je bent als die Romeinse legerleider die daar het Colosseum inloopt. Al die Romeinen, die gaan helemaal uit hun dak, want jij komt binnen. Je hebt alles overwonnen. Je bent overwinnaar. Ga even met me naar Openbaringen 4. Misschien kan het worship team alvast komen, want als je de clue van dit verhaal begrijpt. Ai, ai, ai. Ik lees even Openbaringen 4 vanaf vers 3. Halleluja. Jesus. Halleluja. Jesus. Ja, Openbaringen 4 vanaf vers 3. Daar staat dit geschreven. Het gaat over God. Johannes krijgt een openbaring. Krijgt een visioen van de hemel. En dit is wat hij ziet. Degene die daar zat, had een uiterlijk als van jaspis en sardar. En rond de troon was een regenboog die eruit zag als smaragd. Om de troon heen stonden 24 andere tronen. Waarop 24 oudsten zaten. Zij droegen witte kleren en hadden een gouden krans op hun hoofd. Iemand zegt kroon. Ja, er zijn heel wat theologen die in discussie zijn. Wie zijn nou die 24 oudsten? De meeste mensen geloven het zijn het is een vertegenwoordiging van de gemeente en het volk van Israël. Of een mix, of alle 24, of alleen 12. Er zijn discussies daarover. Waar we allemaal het over eens zijn. Het zijn de oudsten van de kerk. Of in ieder geval gedeeltelijk. Spreek het voor mij als vertegenwoordiging van de gemeente, van de kerk. Die dus een kroon hadden gekregen en op hun hoofd hadden. Staat er in vers 5. Van de troon gingen bliksemschichten uit. En donderslagen en groot geraas. Voor de troon brandden 7 vurige fakkels. Dat zijn de 7 geesten van God. Ook lag er voor de troon iets als een zee van glas, van kristal. Midden voor de troon en eromheen waren 4 wezens die van voren en van achteren een en al oog waren. Het eerste wezen zag eruit als een leeuw en het tweede als een jonge stier. Het derde had een gezicht als een mens en het vierde leek op een vliegende adelaar. Elk van de vier wezens hadden 6 vleugels, met overal ogen langs de randen en aan de binnenkant. Dag en nacht herhalen ze, day and night. Heilig, heilig, heilig is God de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt. Telkens als deze wezens, dus deze wezens zitten in en rondom de troon. Ik heb er een andere allerlei predikingen uitleg over gegeven. Maar die zitten in en rondom de troon. En dag en nacht roepen ze uit, heilig, heilig, heilig. Dat gaat 24-7 door. Als ik het maar tijdelijk mag beschrijven. Voortdurend is daar hoe de hemel, hoe aanbidt God. Is daar, heilig, heilig, heilig is de Heer. Zij zijn voortdurend in aanwezigheid van de levende God. En zij roepen dit uit. Die was en die is en die komt. Telkens als deze wezens lof, eer en dank brengen aan degene die op de troon zit en die tot in eeuwigheid leeft. Telkens, iemand zegt telkens. Werpen de 24 oudsten zich neer. Ja, die beginnen helemaal diep te aanbidden. Ze werpen zich neer voor hem die op de troon zit en aanbidden hem. Die 24 oudsten zitten dus op hun troon. En op het moment dat zij de dieren en waarschijnlijk de engelen horen roepen heilig, heilig, horen zingen heilig, heilig, staan ze op van de troon en ze werpen zich voor hun troon neer. Je zegt, wat gebeurt er met de kroon? Let op. En ze leggen hun kransen voor zijn troon met de woorden, u. Ze gooien zichzelf neer van hun troon. Ze werpen zich op de grond, als ik zomaar even mag schrijven, op die glazen zee. En hun kroon werpen ze neer voor de voeten van hem die zit op de troon. En het eerste wat ze zeggen is, u komt toe. Oh, het gaat helemaal niet om jou. Kom op, stik degene die naast zit op de bank of in je bed wakker. Zeg, het gaat helemaal niet om jou. Kom op, poor degene die naast zit. Het gaat niet om jou. Oh, je bent tam, je bent tam, je bent tam. We hebben het hier over de aanbidding van de levende Heer. Jezus. Ze werpen de 24 oudsten zich neer voor hem die op de troon zit. Ze aanbidden hem die leeft tot in eeuwigheid. Ze leggen hun kransen voor zijn troon met de woorden, u komt alle lof, eer en macht toe, Heer onze God. Want u hebt alles geschapen en uw wil is de oorsprong van alles wat er is. Niet alleen jouw redding komt van God. Zelfs al de beloning naar werk die er is, alle kracht en genade die je daarvoor nodig hebt, komt van God. Hem komt toe alle lof en eer, want alles komt uit hem. En zijn wil is de oorsprong van alles wat er is. Ik denk ergens dat je die kroon later, die 24 oudsten dat weer opzetten, want ze moeten het telkens kunnen werpen, telkens kunnen neerleggen, telkens kunnen gooien voor de Heer. Maar de ontzag die daar is voor God, die de Bijbel beschrijft, het ontzag die er is in de hemel voor de schepper, voor de koning, is zo ontzagwekkend. Alles in de hemel is gecentreerd rondom de troon van God. Zo hoort het ook te zijn in ons leven op aarde nu. Ook al zien we het nog niet, ook al zijn we daar nog niet. Alles in ons leven hoort zich te centreren rondom de troon, rondom de wilsbeschikking, rondom de macht van onze God. When you put this in mind, als je hier bewust van wordt, je gaat anders leven. Als je bewust wordt, op een dag sta je daar. Krijg je een kroon of niet? Je weet in ieder geval wat er met jouw kroon gaat gebeuren. Die is weer om eer te brengen. Oh. Die is om aanbidding te brengen. In het volgende hoofdstuk lezen we over het lam dat geslacht is. Spreken over Jezus staat daar voor de troon. Johannes kijkt beter en in één keer ziet hij dat lam staan. En het blijkt dat die tronen worden neergegooid voor de voeten van het lam. Hey! Zo alle kronen die je eventueel al mocht ontvangen van Jezus, zullen we uit aanbidding, uit vrije wil. Ik zie niet dat de oudsten hier gedwongen worden om hun kroon neer te werpen. Het is een automatisch automatisme. Je ziet de glorie, je ziet de troon, je weet de macht, de glorie, de kracht, de heerlijkheid, de luister, de majesteit van de leven. Je kan niet anders. Dit zijn oudsten. Mensen met invloed. Dit zijn engelen. Johannes beschrijft later 10.000, 10.000, tallen, duizend, duizend, miljoenen engelen rondom die troon. En allemaal heffen ze hun handen op, ze buigen, ze aanbidden en geven glorie. Nou zeggen we vaak, en bij heel veel mensen is dit gewoon een dooddoener, zoals in de hemel. Waarom aanbidden wij in de kerk? Waarom aanbidden wij? En eigenlijk hoort dit een levensstijl te zijn dag en nacht. Waarom aanbidden wij zoals in de hemel, zo ook op aarde? Ik heb je al 3 redenen gegeven om op je voeten te staan en je handen op te heffen tot de Heer. Hey. Weet je, ook al ben je nergens goed in op aarde, het enige waar je goed in kan worden is aanbidden. Om echt een aanbidding en een levensstijl van aanbidding te leven tot jouw God, tot jouw koning, tot jouw redder. Want alles heb je aan hem te danken. Niet alleen maar je redding. Gaven, talenten die je hebt gekregen. Uiteindelijk wordt alles voor de troon neergeworpen. Uiteindelijk wordt alles. Waarom? Omdat Gods wil de oorsprong is van alles. En Gods wil is ook weer het doel van alles. Alles komt samen rondom die troon. Halleluja. Laat gewoon onze God zo aanbidden met ons hart. Om ons hart in te betrekken. En je bewust te worden welke achievement je ook maar hebt op aarde. Welke achievement je later ook maar zal krijgen in de hemel. Kom aan, aanbid. Laten we aanbidden. Welke achievement ook daar. Elke kroon is daar om neergeworpen te worden voor de voeten van Jezus. En misschien is het thuis een beetje raar en anders en je bent niet hier. Maar kom gewoon in aanbidding, want aanbidding kent geen plaats. Jezus zegt, de uren komt en is nu. Dat de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid. Er is geen plaats, er is geen tijd voor de troon van God in aanbidding. Het gaat niet om waar je bent. Het gaat om je aanbidding tot Hem. Hij is groot en groter dan al het andere in je leven. Ik zeg je, God is groot en groter dan al het andere in je leven. Eigenlijk alles vervaagt. Alles vervaagt bij God. Alles verbleekt. Niets kan in zijn schaduw staan. Halleluja. Vader, willen we ons bewust worden van uw grootheid, Heer. Heer, we verlangen, Heer, om recht en zuiver en puur te leven en u te behagen, Heer. Halleluja.